Een hele goede morgen, lieve Willem. Wat fijn dat je hierheen bent komen rijden.
Ja.
Naamgenoot, we zijn het al. Jij met een D, Smit, en ik met een T. Dus geen familie van elkaar. Heel fijn dat je hierheen bent gekomen. Ik volg jou al heel lang op LinkedIn. En ik had het er net over. Ik word altijd geraakt door wat jij schrijft, de posts, de teksten. En ik weet soms niet precies wat het is wat me dan raakt. Nee. Maar ik word dan gewoon geraakt. En ik wil het altijd verklaren, maar soms hoeft dat gewoon niet. Maar toen ik bezig was met de podcast en wie ik daar graag in het licht zou willen zetten, kwam ook jouw naam naar voren. En toen heb ik je benaderd en je zei, superleuk.
Ja, zeker.
Dus je zit hier. Kun jij kort even jezelf voorstellen voor de luisteraars die jou nog helemaal niet kennen? Want ik heb een beetje een beeld natuurlijk.
Ja. Ja, ik ben Willem Harmines Smit. In 1964 in Jouweren, Friesland geboren. Ik heb een Friese moeder en een Groningse vader. En ik ben pas 35 jaar getrouwd met Anke, mijn lieve echtgenote. En we hebben twee fantastische dochters, Febe en Chloé. En Febe is in verwachting van haar eerste kindje. Dus systemisch gaat er ook weer wat veranderen, dus ik hoop volgende week misschien al opa te worden. En ja, wat net al in het voorgesprek even, moest ik er even aan denken van dat ik zei, ja, ik ben dus in 1964 geboren, maar in 2012 ben ik als het ware opnieuw geboren, ben ik opnieuw een weg ingegaan, wat nu dan Willems weg is geworden. En zeg maar, dan iets van mijn professionele kant te duiden is dat ik een praktijk heb waar ik mensen begeleid die als kind ongezien waren. En dat ongeziene zit hem specifiek in het emotioneel ook ongezien zijn. Dus, en het gekke is dat wees iemand mij laatst op dat je dus ongezien kan zijn, dat je dus inderdaad niet gezien wordt. Maar een effect daarvan is dat kinderen dan ook zichzelf niet meer laten zien. Maar iemand wees me erop dat het kan zijn dat bijvoorbeeld een facet van jou als kind gezien wordt. Ja, dat je bijvoorbeeld een talent hebt en de ouders hebben dus dan wel aandacht voor jou, maar alleen voor dat talent. Dus stel dat jij heel goed kan zwemmen en dat moet je gaan doen, maar eigenlijk wil je gaan tekenen, ja, dan word je ook weer niet gezien. En de effecten daarvan zijn groot. En ik moest er even denken van hoe snel dat dan als volwassene gaat. Dat ik kwam hier bij jou aan vanmorgen. En ik stond voor die deur te wachten en die deur gaat open en ja, ontvang mij. En ik voelde me gelijk welkom. En dat is dan al het eerste moment waar het, zeg maar, met dat ongeziene al fout gaat. Dus dat je als kind, ja, op wat voor manier dan ook, ben je niet welkom. En ik merk dat dan in mij ook van, dus nu met die eerste ontmoeting ken je helemaal niet. Dan komt er gelijk komt ook mijn eigen ongezien zijn, dat van, ben ik wel welkom? En is Willem überhaupt wel welkom? Dat speelt gelijk weer op. Dus, nou ja, dat is heel in kort wie ik ben.
Ja. Is dat bij jou nog steeds, ook in elke nieuwe ontmoeting, dat je dat weer tegenkomt?
Ja, ik geloof wel dat kijk, ongezien zijn heeft dus heel erg te maken natuurlijk met het hechtingsproces. Maar het is veel breder natuurlijk. Hè? Het is over best wel een hele lange periode van de jeugd dat er een rol speelt. En eigenlijk al die thematieken, en in mijn geval is welkom, ja, heb ik gemerkt, is echt wel zo'n thematiek. Dat ik haast kan zeggen dat in ieder nieuw contact, ook als bij mij een nieuwe cliënt komt, dan registreer ik steeds meer van, oh, dat vind ik spannend. En dus ik benoem het ook vaak dan zeg ik ook ik vraag soms wel op de spanningsmeter, hoe zit jij? Nou, dan zeggen ze, best wel hoog. En dan zeg ik ook, ik zit ook best wel hoog. Want ik vraag me ook wel af van, ben ik bij jou wel welkom? En ook ben ik in staat om echt te zeggen naar die cliënt van welkom hier. Ja, en zodra je dat natuurlijk op tafel gooit, is het een onderwerp van gesprek en verbinding. En merk ik ook dat ik zelf dan ontspannender word. En ik merk ook als ik cliënten dan meerdere keren zie en die verbinding komt, dan is dat thema natuurlijk weer weg. Maar inderdaad, iedere keer komt het weer, duikt het weer op.
En wat gebeurt er wanneer jij je niet welkom voelt? Ik noem jou nu als voorbeeld, maar dat is natuurlijk voor elke mens die daarmee te maken heeft.
Nou, de ongeziene mens, die is een meester en meesteres in het vluchten en vertrekken. We kennen allemaal, in zekere zin ook wat dissociëren. Bij spreken als je dagdroomt of je zit in een auto en opeens ben je weer een stuk verder. Ja, dan ben je ook al even buiten jezelf of in jezelf weg. Maar echt het vertrekken dus in jezelf, het vluchten, dat wordt bij heel veel mensen echt gewoon tweede natuur. En wat krijg je dus, dat je je vertrekt en vlucht, dus je bent voor jezelf onbereikbaar. En zeer zeker ook voor die ander. Dus er is ook geen verbinding dan. Het is natuurlijk ook zo dat, als ik hier binnenkom en het had ook kunnen zijn dat jij bij wijze van spreken had gezegd van, je bent wel vroeg.
Oh ja.
Dan had het al kunnen zijn dat ik mij niet welkom voelde en dan was ik al vertrokken. Maar jij ziet dan een volwassene voor je vanuit jouw vertrekpunt gewoon een volwassene. Dus als dat zou gebeuren, dan zou ik waarschijnlijk mijn non-verbale uitstraling zou veranderen. En misschien zou ik wel iets afstand fysiek van je nemen. En jij zou dan misschien denken van, wat is nou gebeurd? Want het is natuurlijk voor de ander. En wat ik ook vaak meemaak is natuurlijk dat voor met name een partner, maar ook kinderen, ontstaan mechanismen waar zij denken van, ik merk wel dat iemand er niet meer is. Want het wordt vaak op een heel andere manier uitgelegd. Hè? Ook wel vaak alsof degene, of dat een bewust mechanisme is. Terwijl het gewoon echt in een split second vliegt die ander gewoon weg. En mensen hebben natuurlijk ook niet altijd evenveel gevoel voor hun lichaam en voor hun lichaamsgewaarwording. Dus het leidt ook wel, ik heb ook een cliënt gehad, dan leidt het tot ook wel, zou je kunnen zeggen, verkeerde conclusies. Dat mensen dus iets denken, terwijl het van met de thematiek van het vertrekken en vluchten te maken heeft. Maar als iemand dat niet weet, dan gaat hij een conclusie trekken. En dan kunnen er echt in het leven hele gekke dingen gebeuren. Ik heb dat zelf ook wel gehad, dat in mijn vorige carrière, daar kwam ik pas later achter, toen ik daaruit was geraakt. Toen ontdekte ik van dat ik nooit geleerd had om in gesprek te gaan met iemand. Dus ik kom uit een familiesysteem en uit een gezin, dat als er iets is met iemand, nou, dan gaat gewoon de deur dicht. En dan verdwijnt die persoon, die laat je uit je leven verdwijnen. En in mijn geval, in mijn carrière, was het zo, als ik dan op het werk op een gegeven moment een conflict had of het liep op, dan trok ik de conclusie van, ik moet weg zijn.
Oh ja.
Dus zo ben ik echt een aantal keren van baan veranderd. En toen ik uit die carrière raakte en met mezelf aan de slag ging, ontdekte ik van, en leerde ik van, op het moment als ik iets met iemand heb, of ik heb iets met jou, of er is een conflict, dan ga je in gesprek.
Ja.
En dan is dat heel spannend, maar dan raak je in verbinding en kom je waarschijnlijk in een ook grotere verbinding daar weer uit. In plaats van dat ik dan de deur dicht knal voor jou.
Maar dat was waarschijnlijk de eerste keer zo spannend.
Ja. Ja, en dat was eigenlijk iets kijk, als je, en dat is natuurlijk vanuit het gezin van herkomst. En dat is ook weer eigenlijk vanuit die thematiek van ongezien zijn. Dat zie ik ook veel, dat dat over het algemeen vrij geïsoleerde gezinnen zijn. Het zijn gezinnen die ook de buitenwereld dan vaak als vijand zien. Of dat tegen afzetten. Hè? Ook van een onveilige richting is natuurlijk vaak een mechanisme dat mensen het beter vindt.
Oh ja.
Hè, want dat is dan hè, het masker of het harnas om hem vast te houden. Dus en dat speelt dan een grote rol. En ja, ik weet dat ik was ergens vrijwilliger en iemand die had mij ook op een bepaalde manier benaderd of behandeld. En nou, daar vond ik van alles van en dat beroerde van alles in mij. En, maar ik had ook wel geleerd van, nou, het is verstandiger om dan even gewoon dat te laten betijen, even tot rust laten komen. Dus dat heb ik gedaan en toen heb ik gedacht van, goh, wat is hier nou gebeurd? En nou dat had ook denk ik te maken met, nou, ik voelde me niet gezien en ik vind ook zelf wel er iets van. Dus ik heb inderdaad toen gedacht van, ja, ik ga toch in gesprek.
Merk je nu dat het ook veranderd is, nu je dus je met hele andere dingen gaan doen, nu je dat inzicht dus hebt?
Nou kijk, het heeft heel erg ook te maken met, dat zeg ik ook wel eens, van als je onveilig gehecht bent als kind, dan beland je eigenlijk in het alternatief. Dus je zou kunnen zeggen dat veilige hechting is zoals het zou moeten zijn. Vervolgens belandt een kind in onveilige hechting, wat dus het alternatief is. Maar dat is dus de werkelijkheid van het kind. Ja. En dat kind gaat dan vanuit die werkelijkheid die wereld in. En heeft dus niet bijvoorbeeld geleerd van om conflict aan te gaan. En die heeft geleerd om te vertrekken en te vluchten. En daardoor zit je eigenlijk dan in een veel beperktere werkelijkheid en beperktere wereld. En dat gaat ook heel lang goed hoor. Of eigenlijk heel lang goed fout zou ik kunnen zeggen. Dat iemand heel erg noemen ze dan dat overlevingsmechanisme, die wereld intrekt. En die mensen zijn professioneel vaak heel succesvol. Hoewel ook vaak wel heel individualistisch. Hè? Dus heel erg op zichzelf gericht. Want groepen, ja, teams, ook leidinggevende is vaak wel een probleem. Hè? Omdat er vaak overdrachtelijk gezien dan de ouder de vader of moeder is. Dus dat leidt ook tot heel veel problemen. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat iemand dan in een veel kleinere wereld zit. En wat dan ook nog het lastige is, dat, en dan als je dan praat over bewustzijn en onbewustzijn, die wereld is dus het vertrekpunt, maar er is dan vaak niet zo'n besef van, goh, maar die andere zit dus in een andere wereld. En als dat besef komt, dan ontstaat ook ruimte. He, want dan kun je ook, he, als je dan ook in staat bent op een gegeven moment om meer op jezelf te reflecteren, dan kun je kijken, goh, iemand anders zit dus in die andere wereld, maar dat is niet een wereld die verkeerd is. He, en ik vind daar misschien wel van alles van, is helemaal niet relevant. Goh, hoe zou het dan zijn als ik met die andere in verbinding kom? He, dus gewoon eens kijken van, goh, in welke wereld zit jij nou? En hoe is dat daar? En kan ik daar misschien iets van leren? En daar kun je meestal wel heel veel van leren. Al is het alleen al een oefening in mildheid. Om gewoon eens te kijken van, goh, zit jij in die wereld? En ook niet misschien zo'n hele fijne wereld waar jij in zit. Nou, ik heb dit meegemaakt, hier zit dit. En dan kom je verder. En wat ook het nadeel is van die werelden, als En waar ik dan nu ook veel mee te maken heb. En dat is ook mijn eigen ervaring. Als je dus vanuit dat ongeziene gaat ontdekken van, nou, wie ben ik nou zelf? En nou, je hebt ontdekt van, goh, ik zit in een beperkte werkelijkheid, maar er zijn ook andere werkelijkheden. Dan ga je vaak, zeg maar, als gezinslid, ga jij een nieuwe weg op. Hè, jouw weg. Alleen jouw gezin van herkomst, jouw familie, die gaat op hetzelfde pad verder. En dan ontstaan eigenlijk pas problemen.
Heb je dat zelf ook ervaren?
Ja, dat heb ik zelf ook ervaren. En daar komt ook nog een facet waar ik ook veel mee te maken heb, is emotionele onvolwassenheid. En ik zie heel veel dat ouders van kinderen die niet gezien zijn, zijn heel vaak emotioneel onvolwassen. Je zou kunnen zeggen dat zij zelf altijd kind zijn gebleven en ook nooit, hè, door trauma of de Tweede Wereldoorlog, hebben zij nooit, zeg maar, hun groei naar volwassenheid kunnen bereiken. Maar goed, jij hebt dan zo'n ouder. En voor een emotioneel onvolwassen, volwassene ouder, is er maar één wereld. En dat is de wereld van die persoon. Dus als jij als kind ontdekt van, ja, maar ik ga mijn weg, ik ga mijn wereld, dat wordt niet echt begrepen. Dat word ik niet helemaal niet gewaardeerd. Ik weet dat over iets, nou niet iets eenvoudigs, maar ik weet, toen ik mijn opleiding tot therapeut begon, zeiden de trainers van, met welke naam willen jullie die opleiding in? En voordat ik mijn huidige naam Willem gebruikte, had ik als roepnaam Wim. En die was voor mij verbonden met allerlei dingen die nu verleden tijd zijn. In ieder geval, het is geen gelukkige verbintenis met die naam geweest. Dus ik dacht van, ik ga de opleiding in met mijn doopnaam Willem. Waar trouwens aan die naam is ook weer een heel geschiedenis verbonden, heb ik ontdekt. Maar vanaf dat moment werd ik Willem. Maar mijn familie wilde dat helemaal niet. Die zei van, die waren heel stellig in, ja, voor ons blijf je Wim. Dus dat is dan zo'n voorbeeld dat jij dan zit in die andere wereld. En het wordt helemaal niet op prijs gesteld dat jij je op wat voor manier ook op andere manier gaat identificeren. En jouw positie inneemt. Want dat is voor, ja, het systeem van herkomst alleen maar bedreiging. Hè? Het moet doorgaan zoals dat is geweest. En daar moet niet in gevreekt worden.
Is het dan zo dat je ook vaak ziet dat diegenen die dan wel hun eigen pad gaan lopen een soort buitenbeentje worden? Of zie je ook soms wel dat het gezin van herkomst dan mee gaat veranderen?
Nou, in mijn geval is het gezin van herkomst niet mee veranderd. Dat werd eigenlijk alleen maar problematischer. Dat dreef steeds verder uit elkaar. En wat ik in mijn leven gezien heb, is dat met name mijn echtgenote wel meebewoog. Wat dan denk ik ook met haar hechting te maken heeft. Dus die, en die heeft dus daardoor is ook enorm veranderd. En daardoor is onze relatie ook weer heel erg veranderd. Omdat ik in mijn vorige leven vanuit mijn geschiedenis, zie ik ook veel van, dan leg je eigenlijk ook heel veel verantwoordelijkheid bij die ander. Hè? Ook bij je partner. Hè? Dus je eigenlijk, je maakt je partner dan verantwoordelijk voor jouw welzijn en voor jouw gevoelens. En nu is mijn uitgangspunt dat alles begint bij mezelf. Ook al denk ik dat het niet bij mezelf begint, begint het toch bij mezelf. Maar dat vraagt natuurlijk verantwoordelijkheid van mij. Waardoor, en tegelijkertijd, dan lijkt het van, oh, dan ben je heel verantwoordelijk voor jezelf. Ja, maar dat is heel fijn, want je afhankelijkheid vermindert. Maar je geeft ook die ander heel veel ruimte. Hè? Want ook hè, in het dagelijks verkeer van zo'n relatie, gaat die ander dat ook ervaren van, goh, Willem, vindt het niet erg als ik heel veel aandacht aan mijn werk besteed, of dat ik met vriendinnen op pad ga, want Willem zorgt voor zichzelf. En als hij me nodig heeft, zorgt hij er ook voor dat hij zegt van, goh Anke, ik ben nu ontregeld, ik heb je nu nodig. Mag ik een knuffel? Mag ik nabijheid? Maar dat is een hele andere verhouding van dat je dus echt bij die ander leert van, nou, jij moet voor mij zorgen.
Maar is het dan, wat jij zegt, jullie zijn al heel lang samen en dan heb jij een hele transformatie meegemaakt. Was het dan zo dat je, ik weet ook niet of je dat bij je cliënten misschien ziet, dat wanneer je dus een partner uitkiest, dat je dat dan soms dus ook nog doet vanuit dat ongeziene deel in jezelf? En dat je daardoor dus een hele andere relatie misschien hebt dan hoe dat nu is als jij helemaal veranderd bent?
Ja, nou, ze zeggen natuurlijk wel eens dat, dat je bij het kiezen van je partner, dat je eigenlijk dus je vader kiest of je moeder kiest. En dat geloof ik ook wel in ieder geval. Ik geloof wel dat je dus iets zoekt bij die ander wat jij niet, in ieder geval op dat moment niet in jou aanwezig is. En dat leidt dan ook vaak wel weer dat heel veel mensen uit elkaar gaan, omdat dan op een gegeven moment die eigenschappen daarna, zeg maar, als het ware voor jou uitvergroot gaan worden. En dan ontstaat irritatie. Hè? En dan zou je kunnen zeggen dat is juist het moment om dat te gaan onderzoeken. Want dan ga je juist in relatie en ga je verder. Dus ik denk ook wel dat ik heb een ontzettend liefdevolle, pure vrouw. Ze is echt wat ze is. Daar zit nooit een filter of iets, zoals ik in mijn familiesysteem altijd moest aftasten van er wordt nu dit gezegd, maar ik weet wat dat bedoelt. Of nu gebeurt er iets, wordt niet uitgesproken, maar ik weet onderhuis, er is wat aan de gang. En ik weet ook dat ieder moment kan ik weer overvallen worden, want dan kan zoiets van een half jaar geleden, dat wordt nu op een bordje gegooid en dat heb je dan maar te slikken. Dus ik geloof zeer zeker dat je zoekt iets anders dan wat je kent. Alleen wat je natuurlijk wel, en dat is ook iets wat ik wel geleerd heb van hechting, is dat iedereen waarschijnlijk onbewust zoekt iemand die veilig gehecht is. Dus veilig gehechte mensen zoeken veilig gehechte mensen. Nou, wat krijg je dan? Dat onveilig gehechte mensen niet specifiek onbewust door een veilig gehecht iemand gezocht worden. Of dat er geen veilig gehechte mensen zijn. Dus je belandt dan in een relatie met ook iemand anders die onveilig gehecht is. Nou, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. En in zekere zin is mijn echtgenote ook onveilig gehecht, alleen op een totaal andere manier. Maar je kunt je voorstellen dat...
Want wat zijn voorbeelden van onveilig gehecht zijn?
Nou, onveilig gehecht zijn is, je kunt beter zien, haast kijken van wat is veilig gehecht. Veilig gehecht is dat je dus goed met nabijheid kunt omgaan en je kunt ook goed met exploratie omgaan. Dus op het moment als jij als veilig gehecht persoon kun je die wereld intrekken, ook met alle onzekerheden die je in jezelf voelt. Want je weet, in mijzelf is ondertussen een veilige basis waarop ik weg kan gaan. Nou, als je onveilig gehecht bent, dan zijn er een aantal typen. Ik ben van oorsprong vermijdend onveilig gehecht. Dus ik heb eigenlijk een soort overtuiging van, ik kan het alleen. Ik sta op mezelf. Ik heb niemand nodig. Ik heb geen arm nodig. Nee, ik heb ook geen emoties en gevoelens, want die zijn super ver weggestopt. En daarnaast heb je dus de gepreoccupeerde of de angstige vermijdende hechting. Dat zijn mensen die zich vastklampen. Dus die willen versmelten met jou. Dus die waarbij de vermijdende hechting moet je dus ontwikkeling richting nabijheid. En de gepreoccupeerde hechtingstijl moet je een beweging maken van dat iemand zich gaat begrenzen. En meer vanuit zichzelf gaat vertrekken naar die ander. Hè, en ook bij zichzelf kan blijven. En dan heb je nog een heel ingewikkelde. Hè, die bekende psycholoog Martin Aplo zegt ook van nou, die mensen kunnen nooit gehecht raken. Dat is de gedesorganiseerde hechtingstijl. Dus die mensen hebben dus vroeger een ouder of ouders gehad. Die als het ware zowel veiligheid als onveiligheid boden, maar eigenlijk meer onveiligheid. En ook met name een zeer grote vorm van onvoorspelbaarheid. En mensen die dat hebben, die kun je herkennen dat ze voortdurend eigenlijk op zoek zijn naar nieuwe sensaties, nieuwe relaties, dat dat nooit genoeg is. Dus Martin Aplo zegt ook van dan is het eigenlijk meer een handicap. En daar geloof ik ook in, dat je daar, hè, dat je misschien nooit tot die verbinding en die intimiteit met de ander komt. Ja, mensen die bij mij komen, die zijn overwegend vermijdend recht of hebben de angst rechtingstijl. Dus die...
En als zo'n persoon dan bij jou komt, wat zijn dan stappen die zij doorlopen om anders in die... Of om in die wereld terecht te komen op een andere manier dan wat ze gewend zijn?
Nou, het begint meestal heel erg met uit de verwarring en de onrust komen en het niet weten. Dus het niet weten van, hè, van goh, het gaat niet zo goed met mij.
Want waar merken ze dat bijvoorbeeld aan?
Nou, ik denk met name ook wel dat het dus het uitzicht in relaties. Dus mensen voelen dan, denk ik, heel erg diep in zich het kind of het verlangen naar iets. En tegelijkertijd merken ze van, ik kom niet in verbinding. Of, goh, ik doe het allemaal alleen. Of... ook wel met name bij het krijgen van kinderen wordt het ingewikkeld van, want hoe ga je kinderen iets geven wat je zelf niet gehad hebt in liefde, in nabijheid. Dus kinderen trekken dan ook heel veel bij zo iemand van, want een kind, ja, die wil bij je zijn en iemand gaat dan ook, hè, in begeleiding, als ze meer in het lichaam komen, gaan ze dat ook ontdekken van, oh, ik voel in mijzelf dan dat ik wegga, vertrek. Weet je, en zodra dan al dat besef komt van al het voelen, ja, dan kun je al kijken van, goh, maar nu ben ik geneigd te vertrekken. Hè, kan ik misschien niet vertrekken, maar kan ik misschien even blijven staan? Hè? En dan kan de beweging daarna zijn van, kan ik zelf dichterbij komen. En ja, het zijn soms, ja, hele, hoe zou ik dat zeggen, dingen waar je heel erg overheen zou kunnen stappen. Ik had bijvoorbeeld dus ergens, ik begin meestal met muziek in een sessie en alleen omdat kan een ingang zijn dat ik ook ontdek bij die ander van, goh, iemand heeft er bijvoorbeeld geen grens in. Dus iemand, dus ik zeg van, nou, ik wil graag beginnen met muziek. Nou, prima. En vervolgens laat je nummer horen en er gebeuren dingen. En dan ga je daar bijvoorbeeld over in gesprek. En dan zeg ik ook van, maar je mag ook zeggen van, ik wil maar geen muziek willen. Maar dan is bijvoorbeeld die grens er helemaal niet. He, want dan, het is natuurlijk ook wel een beetje dat dan een soort van naar je wordt gekeken van, ja, jij bent de begeleider of deskundige. Dus ik benadruk ook altijd dat ik zeg van, we zijn in onze relatie zijn wij gelijk. Alleen het is mijn taak dat ook nog een deel van mij waarneemt. En dat ik het proces begeleid, dat ik kijk van, verliest iemand zichzelf niet, vertrekt iemand niet, maar jij mag ook zeggen van, nee, wil ik helemaal niet, heb ik geen zin aan. Dus
Dus grenzen is ook echt belangrijk.
Ja, of je bent te begrensd. Mm-hmm. En waar natuurlijk hechting, waar je hechting aan kunt zien, is niet wat iemand zegt. Hè? Want hechting ontstaat voor het geheugen, hè, vaak. En ook voor het verbale. Dus waar je het in ziet is in het non-verbale uitstraling, in het lichaam zie je het bij iemand. Maar ook met name de interacties met jou. Dus de interacties met mij. Van dat begint al met hoe iemand zich aanmeldt. In hoe iemand wel of niet uitgebreid of juist niet het verhaal doet. Hoe iemand mij begroet bij de deur. Dat is eigenlijk allemaal informatie over hechting en hoe iemand is, hoe iemand wel of geen oogcontact maakt. Dus ik heb ook geleerd, en dat leer ik steeds meer, van dat ik kan heel goed luisteren en daaruit distilleren van, nou ja, dat ik begrijp van, dit is je verhaal. Maar ik heb steeds meer geleerd van, oh, wat beweegt zich nu in mij? Wat roept die ander nou in mij op? En als ik dat dan teruggeef, is het ook wel regelmatig dat iemand zegt van, oh ja, nee, maar dat merk ik wel. Of ook wel dat iemand zegt van, goh, nu je het zegt, hè, want ik krijg dat nooit te horen, herken ik dat, weet je? En als iemand dan weer vanuit het gesprek met mij zijn wereld of haar wereld instapt, dan gaat die iemand zien van, oh, ja, ik voel dat ik ging vertrekken. Of ik voel dat ik helemaal aan die ander opging. En ik voel het en nu registreerde ik ook bij mezelf van, oh, ik kan iets beslissen. Ik kan een andere keuze misschien gaan doen. En ik zeg dan ook altijd van heb compassie en liefde. Ga, is geen goed of fout. Ga oefenen. Ga gewoon oefenen. En als het 10 keer dan in jouw ogen fout gaat, nou, dan heb je gewoon 10 keer geoefend. En dan waarschijnlijk komt er wel een 11e of 12e keer en dan kun je zeggen van, oh, ik heb nu een stap gezet. En ik heb nu iets anders gedaan. En daardoor is mijn ademruimte, mijn leefruimte is, ja, wat groter geworden.
Ja.
Ja. En dan is het nog lastig, want een ander facet van het ongezien zijn is dus, wat ik ook in het begin wel even aanstipte, dat mensen prima professioneel kunnen functioneren. Daar zijn ze heel goed in. Ik krijg heel intelligente, begaafde mensen bij mij. Alleen als dan aandacht op hun gericht wordt, hè, als je dan zou vragen van, ja, maar wat doe jij nou? Hè, als dat, hè, die professionaliteit, dat beroep bij die deur even staat, ja, dan wordt het heel eng. Mm. Dan wordt het heel biebelig.
Ja.
Ja. Ja, dan is het eigenlijk, ik zeg dat ook wel eens, van realiseer dat je dus inderdaad, je bent die volwassene, hè, en je hebt ook een enorm palet nu tot je beschikking, hè, en dat kun je ontwikkelen hoe je je in je leven begeeft, maar op een bepaald vlak ben je gewoon nog een kind. Ben je een heel onzeker, wiebelig kind, ja, wat zeg maar als in dat volwassen lichaam als 4-5-jarige mag gaan ontdekken van, nou, wie ben ik nou en wat maakt mij nou mij en hè, wat maakt mij wat altijd er niet mocht zijn. Hè, als ik over mezelf spreek, ik was mijn hele jeugd te lief, te zacht, ik moest harder worden. En daar heb ik ook heel lang wel een soort van in geloofd. In ieder geval heb ik me daarop veroordeeld. En ja, nu blijkt ook in wat ik uit wil dragen, maar ook in de samenwerking met de cliënten van, Ja, die kennen heel goed die hardheid. Ik hoef niet meer te provoceren of te overvallen, dat kennen ze allemaal wel. Nee, het gaat om, ja, hoe kun je nou zacht worden en hoe kun je ook, ja, dat gaat ook zo ver dat je, hoe kun je werken aan de verharding die in je lichaam is ontstaan, om dat zeg maar te verzachten. En ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik toen ik mijn opleiding ging doen, toen ik in therapie ging, heel langzaam begonnen mensen mij aan te raken. Een knuffel of een hand op de schouder, of ik maakte op een andere manier contact en ik werd zeg maar aangeraakt. En toen ontdekte ik ook van, oh, dus ik heb zo dat in mijn hele systeem gehad daarvoor van, dat mensen dachten van, hou maar afstand. Oh, die Willem of die Wim, die redt het wel in zijn eentje. En dat heeft helemaal zeg maar een soort van moeten en mogen ontdooien. Ja.
Ja. Nou, als je dat vertelt, dan krijg ik altijd meteen mensen in mijn hoofd. Zo van, hé, hey, ik herken wat je daar vertelt, herken ik in die persoon. En wat je daar herkent, herken ik in die persoon. Dus wat jij nu vertelt, dat helpt mij dan nu ook weer om nog meer compassie ook te voelen voor diegene. En ook nog meer te snappen waar het vandaan komt dat iemand bijvoorbeeld super professioneel en heel goed is in werk. Altijd werken, carrière, echt gewoon op carrière, op carrière, op carrière. Maar ook altijd vlucht als er een conflict ontstaat. En daar dan boos over zijn en dan gaat het altijd over de ander en nooit over jezelf. Maar ook de hardheid in het lijf. Dus wanneer je bijvoorbeeld een knuffel geeft, dat helemaal niet kunnen ontvangen. Dus al die dingen die jij nu opdoet, die kan ik zo even plakken. Dus dat zijn voor mij dan weer even een paar kwartjes die vallen. Dan denk ik, oh wauw. Wat ik me dan afvraag, in dit geval bij deze persoon, is dan, hé, hey, wat zou dan die ouder, hè, want jij schrijft ook over emotioneel, ik weet niet hoe schreef je dat nou, emotioneel onvolwassen ouder, yeah, volgens mij.
Ja. Yeah.
Dus dan draait het altijd om die andere. Je noemde ook in het begin, dan mag er een deel van jou mag er zijn en daar word je voor beloond, hè, van supergoed, maar al die andere delen mogen er niet zijn. Hoe pijnlijk dat eigenlijk is, dat besef komt nu even binnen als kind.
Ja.
Hoe verdrietig dat moet zijn als je dus niet jezelf hebt kunnen zijn, nooit.
Nee dat is ontzettend verdrietig en ja, hoe zal ik dat zeggen? Het is natuurlijk zo dat je enorm te maken hebt met de geschiedenis van je ouders en je familie. En dus ik heb ook in dat pad, zeg maar, om weer bij mezelf te komen, dan kom je ook weer op het vraagstuk van, hè, in mijn geval heb ik dan gebroken met mijn familie en met name mijn ouders. Maar ik verdwijn dus niet uit als het familiesysteem. Dus ik ben ook heel erg gaan kijken van om mijn vader, die nu, hè, die is overleden, om mijn vader en mijn moeder weer hun plek te geven. En dan heb je dus een ontkoppeling ook nodig, dat je in eerste instantie kijk je natuurlijk naar, nou, wat is me overkomen, wat is het gedrag geweest, wat hebben mijn ouders daarin gedaan. En vervolgens moet je dat weer loslaten, want ik ben gaan kijken naar mijn vader en mijn moeder, maar ook naar hun als kind. En heb het laatste jaar heb ik daar heel veel onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld mijn vader komt uit een gezin met 9 kinderen, waar hij de 3e van was. En toen hij 3 was, is zijn vader 3 jaar lang dwangarbeider geweest in Duitsland. Weet je, dus dat soort dingen stel ik me dan voor. Dan denk ik van, dan ben je 3 jaar, dan vertrek je vader. Je blijft dus met je moeder en een oude broertje en zusje. En dan komt je vader weer terug als jij 6 bent. Weet je, en dan stel ik me zo voor van, mijn vader heeft op een gegeven moment geconcludeerd van, ik moet het alleen doen, dus mijn kinderen moeten het ook alleen doen. Zo ben ik ook opgevoed. Maar dan kijk ik naar dat jongetje en denk van, ja, ik snap wel dat jij,
ja,
op jouw manier vader bent geweest. En hoe kan ik jou dat nou voor de voeten gooien? Hè? En ik heb ook wel eens verplaatst dan, zeg maar, in als ware, hoe zou ik, als ik dat kind geweest was, en mijn moeder die komt uit een gezin met drie jongere broers, een gezin waar eigenlijk niet werd gesproken. Er werd eigenlijk over niks gecommuniceerd. Maar ook nog eens dat haar vader, als hij boos was, gewoon weken zweeg.
Oh ja.
Mijn moeder moest dan als klein kind na schooltijd ook op het land werken. Dat was eigenlijk helemaal geen tijd voor haar. Weet je, en ik heb me wel eens proberen te verplaatsen van, goh, als ik nou dat mijn moeder was, of mijn vader was op die leeftijd, ik denk dat ik dat helemaal niet had gered. Dus dan kijk ik weer naar mij als kind en denk van, ja, het is voor mij zoals het is geweest. Maar dat kan ik niet bij hun neerleggen. En dat heeft mij zo ook geholpen om met liefde naar haar te kijken. Dat ik dacht van, ja, jij bent mijn moeder en jij bent mijn vader. En zo is het geweest. En het is aan mij als volwassene om hun die plek te geven. En ik heb ook foto's van ze op mijn werkkamer waar ik dan naar kijk. Foto's waar ze met mij zijn. Dus ik weet ook mijn plek, zeg maar, in die geschiedenis. Maar het is nu aan mij als volwassene dat ik niet in huilie blijf zitten. En ga zitten van, oh, Willem is het slachtoffer van die familiegeschiedenis. Hè? Want er is nog veel meer wel zit daarin. Nee, wat wil ik met mijn leven? En dan kom je weer op dat facet van dat het bij mijzelf begint. En dit is mijn verantwoordelijkheid. Ja. En ik ga dan niks van bij jou of bij een ander leggen.
Nee. Heeft dat lang geduurd voordat je dat kon?
Ja, kijk, in mijn geval is natuurlijk op een gegeven moment in 2018 de breuken gekomen met mijn ouders. En toen, ik denk dat ik toen nog wel ook mij slachtoffer voelde. In ieder geval zat ik wel in een soort slachtoffer-dader dynamiek. En mijn ouders gebruikten nooit fysieke middelen. Ik heb nooit één tik gekregen, maar ik voelde wel de dynamiek van, ja, goh, iedere keer word ik weer geslagen, eigenlijk. Iedere keer kom ik weer in diezelfde onrust terecht en ik trek dit niet meer. Dus ik ben daar toen uitgestapt. En mijn vader heeft me toen nog gebeld en zei van, nou, wij van onze kant, we snapten geen hout van, maar wij houden de lijnen open. Nou ja, achteraf bleek dat ik 2 weken later was ik onterfd, dus dat was nog best wel relatief. En dat contact was, die deur was gewoon volledig dicht. En ja, ik denk dat ik best wel zeker 6-7 jaar erover gedaan heb om te komen ook waar ik nu ben. En ik weet dat ik op een gegeven moment een boek heb gelezen van Willem Glaudemans over vergeving. Ja. Daar heb ik ook een werkstuk over gemaakt voor mijn opleiding. En dat heeft me zo geholpen om gewoon naar binnen te gaan, om te kijken van niet wat wil ik nou, ik wil er ook niet zoveel meer van anderen, maar om te kijken van, ja, wat gun ik mezelf nou, hè? Wat heb ik mezelf te vergeven? En het is natuurlijk ook dat, en je als ik als vader kom ook, hè, als ongezien kind kom je ook in die spagaat, hè? Want dan heb je niet gekregen. En ik ga mijn weg in het leven en ik heb ook altijd heel veel liefde aan mijn kinderen gegeven, ook toen het heel slecht aan het begin. Maar je komt wel niet vergaat en ik voel ook steeds meer verantwoordelijkheid van, ja, hè, dus als ik in die strijd met mijn ouders zou blijven zitten, ja, wat ben ik dan voor vader? Wat zeg ik dan eigenlijk tegen mijn dochters? Misschien zeg ik wel tegen mijn dochters van, het is goed om met mij ook een ruzie te gaan hebben of met mij het contact te verbreken. En Kijk, ik kom uit een strijdgezin. Hè? Ik kom uit een gezin van dus dat contact verbreken. En ik voelde wel ook met die onterving die ik dan vorig jaar ontdekte, ik dacht van ja, maar ik wil die strijd niet. Ik wil het niet. Dat wil ik niet meer. Ik laat me er ook niet in meetrekken. Hoe graag jullie ook vanuit dat mechanisme me daarin willen hebben. Maar het is inderdaad een weg. Ja, het is gewoon een weg geweest.
Ja. Ja. Nou, ik stel ook de vraag, omdat het wel soms gezegd wordt, heel makkelijk, van laat het los. Of je moet gewoon vergeven, maar dat kun je niet afdwingen. Je kunt dat ook niet zeggen, nou volgend jaar of over 2 jaar. Dat is gewoon voor iedereen anders. En soms zie ik wel eens mensen die heel graag heel snel iets willen. Of dan zeggen ze, ja, nee, doet me niks meer. Maar ja, dat is dat verbale stuk. Maar die hele non-verbale lichaamshouding vertelt iets anders. Maar dat kun je niet forceren of versnellen. Dat heeft iedereen echt in zijn eigen tempo te doen.
Ja, en dit is natuurlijk, vind ik dan, hoe zou ik dat omschrijven? Klinkt een beetje als misverstand, maar zeg maar systemisch gezien is het natuurlijk zo dat ouders geven en kinderen nemen. En vanuit de positie van het kind wil je gewoon onvoorwaardelijk liefde van je ouders. Maar niet altijd zijn ouders in staat om dat te geven. Hè? En soms geven ze heel iets en soms geven ze het via hele andere dingen. Geld. Hè? Maar het kan ook zijn dat ouders tegen iedereen in de buitenwereld zeggen, ik ben zo trots op mijn zoon of dochter. En ze zullen het nooit tegen jou zeggen. En dan komt dat misverstand. Weet je, vanuit het kind moet je dat dan gaan leren zien. Dus zolang jij als volwassen kind op de positie blijft staan van dat jij het toch verwacht van jou is. En je wil het toch hebben. Maar je beseft niet dat je dat nooit gaat krijgen. Of misschien wel, maar dan is het gewoon het geven van die ouder. Hè? Dat kan bij spreken op sterfbed nog zijn. Maar als je daar uit weet te stappen, ja, dan ga je pas ook voor jezelf ruimte en vrijheid creëren. En anders blijf jij in een positie, ook voor jezelf een onmogelijke positie. En ik zie dat heel veel, dat ook wel in het startpunt van cliënten die bij mij binnenkomen, dat ik daar ook wel mee aan de slag ga. Van, is er iets wat je van je ouders verwacht? Is er iets, ook van ouders die al overleden zijn? Wil je daar nog steeds dingen van?
Ja, het blijft allemaal bestaan.
Blijft allemaal bestaan. En dat is ook voor mij natuurlijk. Ik blijf in dat familiesysteem. Dus daarom zou ik nooit tegen een cliënt zeggen van, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden van, ik zou misschien wel aangeven, er is altijd een optie om te kijken van in wat voor vorm zou je dan bijvoorbeeld uit contact willen. Maar ik zou dat nooit, ik zou hier eerst kijken van wat voor relatie wil je met je ouders of wat voor andere relatie wil je. Of kun je jezelf toestaan dat je dus, als je bijvoorbeeld een hele diepe relatie met je ouders zou wensen en dat is er niet. Misschien kun je dat met hele andere mensen opbouwen. En kun je, zeg maar, op een andere manier in relatie gaan met je ouders. En ook met name wat ik ook zelf heb moeten leren, dat je dus niet, omdat, zeg maar, jezelf dan, je ontwikkeld hebt, stappen gemaakt, dat je zelf heel veel weet, dat je zelf op wat voor manier dan ook gaat verheffen. He, en daar heb ik ook wel een beetje moeten leren van, dat je moet je niet verheffen ten opzichte van je ouders. En niet denken van, nou weet ik het nou heel goed en ik heb inzicht in die menselijke natuur en relaties. Dan ga ik jullie wel eens even vertellen en jullie moeten veranderen.
Maar dat is wel een valkuil, denk ik, die je veel tegenkomt. Ja. Daar geloof ik heel erg in. Ik zit even te kijken, ja. Het gaat altijd ontzettend snel.
Ja.
Je hebt ontzettend veel verteld. Heel waardevol, zo en zo. Voor mij, ja, het gaat altijd allemaal zaakjes. Wat zou jij als tip mee willen geven aan mensen die deze podcast luisteren en die bij zichzelf ontdekken, hey, misschien heb ik daar ook wel mee te maken gehad. Wat zouden zij als eerste stap kunnen doen?
Nou, ik geloof altijd heel erg dat diep in de volwassenen altijd het verlangen, hoe erg verborgen of zeg maar onderdrukt dan ook, is er altijd het verlangen van het kind. Van het eigenlijk, er zit een verlangen in om jouw unieke plek op deze wereld in te gaan nemen. En ik denk dat je ook als mens heel goed moet realiseren dat met de mens die jij bent die op die wereld is gekomen, daar is er maar één van. En die gaat er ook nooit meer komen. Dus alles in die unieke mens ligt al in jou besloten. En dat roert zich soms in een rimpeling en soms zou het meer uitschreeuwen. En wat mijn wens is dan, dat als dat zich in jou beroert, dat je dan realiseert, want daar ga je dan tegenaan lopen, dat je dan, zeg maar, om daar zeg maar, mee aan de gang te gaan, dat zal heel onveilig voor jou voelen. En het kan zijn dat alles in je roept om daar maar weg te blijven. Terwijl mijn ervaring is juist van, als je kunt realiseren van dat is de onveiligheid van vroeger, dat is de onveiligheid waarschijnlijk van mijn ouders, van mijn familiesysteem, ja, dan ga je juist richting ook een stuk veiligheid, hè, want veiligheid zit juist heel paradoxaal in dat risico aangaan. Ja, dus dat wens ik wel voor mensen, dat ze realiseren van het verlangen zit in mij en tegelijkertijd voel ik van, oh jeetje, dat is één al veiligheid als ik dan maar wat dan ook mee doe. Maar je gaat juist ruimte creëren, je gaat uiteindelijk juist meer, hè, ook die veiligheid en ook die bedding in jezelf vinden. Dus ja, dat wens ik eigenlijk voor ieder ongezien kind.
Prachtig. Als mensen je willen vinden, waar kunnen ze dat doen?
Sowieso op LinkedIn, Willem Smit. Maar ook op LinkedIn schrijf ik met name natuurlijk over de thematiek. Maar ook op mijn website willemsweg.nl.
Ik zal het eronder zetten.
Fijn.
Heel erg bedankt, Willem, voor jouw mooie.
En jij bedankt, Paula.